gemeente, jongens en meisjes, ik wil met jullie in gedachten naar de tempel gaan in Jeruzalem. Ga je mee? Dan gaan we een kijkje nemen in het heilige. Weet je wat je dan wel goed moet beseffen? Dat het een bijzonder huis is. Want dit huis kun je niet vergelijken met een ander huis. Het is het huis van de Heer, het is de tempel van de Heer, schrijft Lucas met nadruk in vers 9. Sowieso heeft Lucas in zijn evangelie veel aandacht voor de tempel. Hij begint ermee in hoofdstuk 1 en hij eindigt ook in de tempel, helemaal het slot van Lucas 24. En daartussendoor neemt hij ons af en toe ook mee de tempel in. Maar waarom noemt Lucas in Lucas 1 met nadruk dat de tempel van de Heere is? Hij had toch ook gewoon kunnen schrijven, ja, er vindt een dienst plaats in de tempel. Ik bedoel, de tempel is toch van de Heere? Inderdaad. Maar Lucas die wil extra benadrukken dat de tempel de plek is van God die aan zijn naam en aan zijn dienst gewijd is. Op die plaats is te zien dat God aan het werk is en dat hij regeert en dat hij grote dingen doet. En dat blijkt ook in Lucas 1. Oh ja, we zouden een kijkje gaan nemen in het heilige. Zie je wat er staat? Er staat de tafel, de toonbroden en de kandelaar, de menorah, die staat aan de andere kant. En voor dat dikke gordijn dat het heilige afscheidt van het heilige der heiligen staat het reukofferaltaar. En zie je dat? Daar loopt iemand. Daar is een priester aan het werk. Ja, kijk maar goed, je kent hem wel. Het is Zacharias. Wat is die aan het doen? Hij is een reukoffer aan het brengen. Daar gaat het om. In 3:1 volgende versen kom je dat reukofferaltaar tegen in vers 9, in vers 10 en in vers 11. En weet je waar dat offer, dat reukoffer mee te maken heeft? Met het gebed. Het reukwerk staat voor het gebed. Iemand die het reukoffer brengt, die is aan het bidden. Dus wat doet Zacharias? Hij is aan het bidden. En dat doet hij als vertegenwoordiger van het volk. Hij bidt namens het volk tot God. Nee, dat betekent niet dat het volk helemaal niks doet. Het volk bidt voor de priester. En bidt met de priester mee. Het volk staat ook vlak bij de priester. Er is een menigte die buiten op het voorhof betrokken is op dat wat er in het heiligdom, in het heilige gebeurt. Ze bidden mee. Hebben ze dat in stilte gedaan? Of al heen en weer wiegend, hè, zoals je dat in Israël steeds ziet? Ze bidden mee, ze wachten. Ze wachten op het moment dat de priester Zacharias naar buiten komt en hem de zegen van God oplegt en meegeeft. Kijk, daar op het voorhof van de vrouwen staan de vrouwen bij elkaar. Staat Anna er ook tussen? De oude Anna, waarvan we lezen dat ze niet week uit de tempel. En even verderop staan de mannen bij elkaar. Staat Simeon er ook tussen met allen die de Messias verwachten. Zoals Lucas 2 vers 38 dat zegt. Het zou zomaar kunnen. Juist als het reukoffer werd gebracht. En de rook van het offer omhoog kringelde, werd er gebeden om de komst van de Messias. Och, dat u de hemel scheurde. U hebt het toch beloofd dat de zon der gerechtigheid op zal gaan. Maar het is nog steeds zo donker, o hoorde der gebeden. Maak Israël toch vrij, stuur de bevrijder, de verlosser, de Messias. Goed, de menigte staat dus buiten. Zacharias is binnen, in het heilige. En het volk wacht. Het wacht op het moment dat ze de zegen van Zacharias mogen ontvangen. Maar zover is het nog niet. Priester Zacharias is bezig het reukoffer te brengen. En dat is een heel bijzonder moment voor Zacharias dat hij dat mag doen. Hoezo? Wat is daar zo bijzonder aan, jongens en meisjes? Nou, dan moet je even helder hebben wat de procedure was, hoe de regels waren, als het gaat om de dienst van de priester in het heiligdom. Wat denken jullie? Waren er veel priesters of waren er heel weinig in de tijd van Zacharias? Er waren er heel veel. Er waren er duizenden. Er wordt wel geschat zo'n 18, tussen de 18 en de 20.000. En ja, je begrijpt wel, die priesters die konden niet allemaal tegelijk dienst doen. Die konden niet allemaal tegelijk dat reukoffer gaan aansteken. En daar hadden ze iets op bedacht. Er werd geloten. Geloot. En wie werd aangewezen, die had dienst. En dat ging zo. Die duizenden priesters die waren verdeeld in verschillende groepen. Elke groep had een paar honderd van die priesters. Je noemde die groepen een afdeling. Je noemde zo'n groep een dagorde. En zo'n dagorde die had dan een weeklang dienst. Van Sabbat tot Sabbat. Maar ja, als jouw dagorde aan de beurt was om een weeklang dienst te doen, dan konden niet al die honderden priesters die bij zo'n dagorde hoorden, bij zo'n groep hoorden, allemaal dienst doen. Nee, dan werd er geloot. En het kwam wel voor dat een priester maar één keer in zijn leven het reukofferaltaar mocht aansteken. En nu is dat bijzondere moment voor Zacharias aangebroken. Hij mag nu de dienst doen, de priester zijn. Zacharias, hij mag het offer brengen. Het is een heel bijzonder moment voor hem. En ja, als er iets heel bijzonders in je leven gebeurt, of staat te gebeuren, jongens en meisjes, misschien ben je wel jarig morgen, dan kun je misschien helemaal niet zo goed slapen. Dan denk je, als die dag maar zal aanbreken. Heeft Zacharias misschien ook niet zo goed geslapen de dag voordat hij dienst mag doen? Heeft hij misschien het handboek, de boekrol er nog eens bijgepakt om na te lezen, nauwkeurig na te lezen wat er allemaal gedaan moet worden? Is hij op weg gegaan naar de tempel met een lied in zijn hart? Heeft hij Psalm 43 gezongen misschien? Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid in uw tenten, in uw tempel. Dan ga ik op tot Gods altaren. Of heeft hij gedacht aan Psalm 118? Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Is die stil verwonderd met blijdschap, met heilige eerbied, de drempel overgegaan, het huis van God binnengegaan, het heilige ingegaan. Kijk, daar staat hij. De kandelaar, de menorah, is aangestoken. Het licht spreidt zijn licht over de ruimte. Hij gaat het reukoffer brengen. Daar gaat wel wat aan vooraf trouwens. Exodus 30 vertelt dat de kruiden en de specerijen heel precies moesten worden afgewogen in gelijke hoeveelheden. En je ziet het voor je, hè? Op de tafel waar Zacharias bezig is, ligt zoveel gram onyx en zo precies hetzelfde aantal gram hars en daarnaast ligt een hoopje wierook naast elkaar en dan wordt er een mengsel van gemaakt. En dan wordt er zout toegevoegd. En je begint het al te ruiken, er komt een heerlijke geur vrij. En dan wordt met een soort vijzel al die verschillende ingrediënten fijn gemaakt, fijn gemalen tot poeder. Ja, en dan is het wachten. Wachten op het moment dat de bazuin wordt geblazen. En als dat moment er is, als de bazuin wordt geblazen, dan kan het offer gebracht worden. En Zacharias die loopt met een tang naar het brandofferaltaar om daar zo'n gloeiend hete kool te pakken. En hij loopt met die kool naar het reukofferaltaar en legt die gloeiende kool erop. En strooit vervolgens al die specerijen, die wierook, die poeder over die hete warme kool heen. En er kringelt direct rook omhoog. Er komt direct een nog sterkere geur vrij. De rook stijgt omhoog. Het gebed stijgt omhoog. Zoals Psalm 141 dat zo mooi zegt. Mijn gebed. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Zoals het reukwerk voor u toegericht. Als offers die de 's avonds branden. En dan? Dan, op die bijzondere plaats, op dat bijzondere moment in het leven van Zacharias gebeurt het. Ineens is daar een hemelse bode. Een engel van God. Uit vers 19 blijkt dat het Gabriël is. Gabriël komt naar Zacharias toe. Hij bezoekt Zacharias. Hij zoekt zijn volk op. Kijk, onze situatie is heel anders. Er staat geen altaar voor in de kerk. Er is geen priester vanmorgen die met een gloeiende hete kool in een tang rondloopt. Er is geen mengsel, geen poeder gemaakt om een reukoffer te brengen. Er is geen rook te zien dat omhoog kringelt. De engel van God is ook niet te zien. Onze situatie is heel anders. Ja, en toch. Toch zijn er heel veel overeenkomsten. Want waar zijn we vanmorgen? In het huis van de Heere. Ik weet, dat is geen tempel. Maar is het geen bijzondere plaats? Want hier in de kerk, in het huis van God, wat hier gebeurt, dat is maar niet dat er een paar willekeurige mensen bij elkaar zijn gekomen en dat er een bepaald ritueel wordt opgevoerd. Nee, boden door God gezonden mogen het woord van God doorgeven. God zelf neemt het woord. Hij laat zich zien in de gedaante van zijn woord. En hij verschijnt aan ons. Hier wil hij met ons samenkomen. Hier wil hij met ons samenwonen. Hier laat hij in zijn hart kijken. Hier vernieuwt hij levens. Hier rust hij toe in het leven met hem. Hier wordt de hoop gewekt. Hier wordt kracht geschonken om te strijden tegen de zonde. Het klopt. Er is geen reukwerk te zien. Maar hier worden wel gebeden tot God omhoog gezonden. De predikant die mag als een soort priester de vertegenwoordiger zijn van de gemeente en gebeden opzenden. Kom met uw genade, raak ons aan, bedien ons uit uw hemelwoning, vervul uw belofte. Kom in ons midden, scheur de hemel, daal met uw geest neer, geef ons uw zorg, uw leiding, schenk vergeving, genade, liefde, blijdschap. Ja, en dit is zeker, hij neigt zijn oor. Het klopt, er is vanmorgen geen altaar te zien. Er is wel een tafel te zien. Er is wel brood en wijn te zien. En de tafel en het brood en de wijn hebben alles te maken met dat ene altaar. Dat stond op Golgotha. Omdat Jezus in zijn grote, grote zondaarsliefde zichzelf gaf, overgaf tot in de dood, kunnen zondaren avondmaal vieren. Christus wil in de tekenen van brood en wijn in ons midden zijn. En hier mogen gelovigen met al hun sores, met al hun zwakheden, met al hun aanvechtingen, met al hun kleingeloof, met al hun zorgen, met al hun vragen, met al hun liefde ook en met al hun blijdschap in God schuilen aan het hart van God. Hier mag je bediend worden door die grote gastheer. Is het geen bijzonder moment vanmorgen? Dat we op deze dag, op de zondag, het heilig avondmaal mogen vieren. Op de zondag, de dag die ons herinnert aan de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. De dag die ons herinnert dat Hij de grote overwinnaar is. Ik weet niet hoe u het vergaat. Maar wij willen vaak zo graag tekenen en allerlei kenmerken van een keurig, godzalig levenswandel meenemen naar God. Ook op een avondmaalzondag. Wij vragen zomaar af, en misschien was het uw vraag afgelopen week wel. Wij vragen zomaar af, wat kan ik nou meebrengen naar God toe? Wat kan ik God aanbieden? Wat kan ik nou bij God op de tafel leggen? Maar hoor je wat Jezus vanmorgen zegt? Hij zegt, kijk nou naar mijn tafel. En kijk nou naar de tekenen die ik geef. En heb genoeg aan wat ik geef. Heb genoeg aan wat ik op de tafel leg. Heb genoeg aan mij. Hebt u er genoeg aan? Werd Jezus je alles? Kom dan. Verwondert u hier, o mensen, en zie hoe God zondaars bemint. En als je hem nog niet lief hebt, stop dan met het brengen van allerlei reukwerk aan de afgoden. Laat je niet langer bedwelmen door de wierook en de parfum van de Satan. Maar kom op de knieën. Laat je hart breken. Laat je hart verbroken mogen worden door Gods goede geest. En bied dat verbroken hart God als een reukwerk aan. Want het verbroken hart en een verslagen geest zal God niet verachten. Amen.